Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan kandidaat Maurits de Sluishoek. En de schriftlezing kunt u vinden in Openbaring 4. Voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het evangelisatiewerk. De tweede rondgang voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is bestemd voor het werk van de GZB. Dit is de voorjaarszendingscollecte. Voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering zal op dinsdag 20 maart van 7 uur tot 7:30 censura morum worden gehouden in de consistorie. En het heilige avondmaal zal gevierd worden op zondag 25 maart. Wanneer u deel wenst te nemen aan het heilige avondmaal, terwijl u geen lid bent van onze wijkgemeente, dan verzoeken wij u eerst in contact te treden met de kerkraad. En tijdens het...
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. We willen deze dienst verder gaan en we gaan zingen uit Psalm 33. 33 vers 5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoogbevel van Salomon. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wilgebied. En het wordt terstond. 33 vers 5. Gemeente, ook vanmiddag willen we met elkaar ons geloof belijden, zoals verwoord in de 12 artikelen. En daarna zingen we met elkaar Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ik zal de roem van uw majesteit verhogen. Psalm 145, het eerste vers, na onze geloofsbelijdenis. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Dat een ieder van u hier aanwezig of met ons verbonden aldus mag belijden vanmiddag. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we nu de Bijbel gaan lezen, willen we eerst samen bidden. Laten we bidden. Heren, we danken u hartelijk dat u ons vanmiddag zo in de ruime gelegenheid stelt om hier samen, ook in Rotterdam, in de kerk samen te komen. En dat we de Bijbel mogen openslaan en het evangelie mogen lezen. Ook als het gaat over de toekomst van u, Heere Jezus, en uw Rijk. Wat staan er dan heerlijke dingen in de Bijbel? We gaan het straks met elkaar lezen in Openbaring 4. Maar Heere, we hebben er ook van gezongen dat de grootheid van u het kloekste begrip, het helderste verstand te boven gaat. En dat geldt wel in het bijzonder ook als we in Openbaring lezen. En daaruit willen preken en de preek zullen aanhoren. En daarom willen we u voor iedere dienst, maar ook in het bijzonder wel in deze dienst vragen. Zou u alstublieft in ons midden willen zijn met die verlichtende, liefdevolle, krachtige werking van de Heilige Geest. Heren, dat is de Geest die als het ware voor uw troon klaarstaat om van u bevelen te ontvangen en te werken. In het midden van de gemeente, in het midden van ons hart. Van ons gezin, van ons huwelijk, als we dat mogen hebben. En dat willen we ook als gemeente samen bidden. Heren, wilt u dat doen vanmiddag? Want dan zijn we wel op aarde, maar worden we toch als het ware er bovenuit getrokken. En dan mogen we zien op die heerlijke dingen van u en de toekomst van u. En terwijl we er dan op zien, mogen we dat ook echt geloven en voelen we ons door u aangeraakt. En worden we toegerust met dat allerheiligste geloof. En dat kunnen we echt niet bij onszelf, Heren. U weet dat. Heel soms dan vergissen we ons daar wel in en denken dat we heel wat zijn en heel wat kunnen. Maar het is niet waar, want u hebt het zelf gezegd. Zonder mij kunt u niets doen. Maar met u, dan mogen we heel veel verwachten. En dat bidden we samen. Heere God, dat het heel goed mag zijn als we de Bijbel lezen en als we de preek horen. Als we de liederen en de psalmen mogen zingen. Heere, het gaat ons verstand te boven, maar we kunnen het wel degelijk ervaren. Het gaat ook niet tegen het verstand in. Maar u bent altijd weer groter dan wij zijn. En daarom bidden we al deze dingen. Heere, laat ons ervaren dat u er echt bent. Want sommigen van ons, die hebben het echt moeilijk en die hebben het zwaar. Die worden besprongen met allerlei gedachten van vertwijfeling. Als we zo eens rondom ons kijken in de stad en in Nederland en in deze wereld, wat gebeuren er dan niet veel dingen waar we soms mee vastlopen en in de klem raken. En dat we niet dichter naar u toe komen, maar voor ons gevoel juist verder van u vandaan komen te staan. Zou de Heere God in de hemel daar allemaal van afweten? Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen op deze wereld. Bij de landen van deze wereld. Denk alleen maar aan Syrië. President Assad, wat er allemaal gebeurt in dat land en naar zijn eigen volk toe. En Heer, dan kunnen we het wel eens niet begrijpen, niet klein krijgen. Heer, met al die vragen en met al die zorgen mogen we ook vanmiddag tot u gaan. Nu als we bidden, maar ook zo tijdens de dienst. En heel ons hart voor u uitstorten. We hoeven het allemaal niet te begrijpen. Maar als we dan maar de ervaring mogen hebben, de Heere weet er vanaf. En ondanks alles gaat het goed, want zijn plan gaat door. En hij zorgt ervoor dat telkens weer opnieuw het evangelie mag worden verkondigd. Niet alleen hier in ons land, in onze stad, maar ook in al die andere streken. En dat doen we dan ook ons gebed voor. Uw koninkrijk komen, Heere God. En geef dat er heel veel mensen mogen zijn die dat woord van u doorgeven. Dat we het mogen beleiden zoals vanmiddag, maar dat we ook zelf mensen mogen zijn die het laten zien in ons leven. Dat we u kennen, dat we u dienen. Bewaar onze voorreden dat we worden opgeslokt door het leven hier en nu. Dat gebeurt zo snel, we zijn zo snel druk. En in de westerse maatschappij is zoveel te krijgen, zoveel te kopen, zoveel te hebben. En voor we het weten zitten we er helemaal weer aan vast. En het zijn op zichzelf ook wel weer zegeningen. Maar bewaar ons daarvoor, Heren, dat we in de wereld mogen zijn en er toch niet van worden. En dat we niet als een stopbord fungeren op weg naar uw koninkrijk voor een ander, maar als een richtingaanwijzer. Maak ons dat. Zegen ons rijk in deze dienst. Wees met alle mensen die hier aanwezig zijn en die met ons meeluisteren. Zegen ze hoofd voor hoofd en hart voor hart. Bijzonder de mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die zorgen hebben. Kunnen we allemaal niet meedragen op onze schouder? Wat kan het kruis om zwaar drukken? Maar in uw kracht, Heere, kunnen we het aan en mogen onze weg vervolgen. Laat dat er dan ook echt mogen zijn. Kom, o Heilige Geest, uit het hart van de Vader de licht en maak het licht. Kom, o Heilige Geest, uit het hart van de Heer Jezus Christus en geef ons allemaal heel veel liefde en geloof voor u. Dat bidden we uit genade. Amen. Schriftlezing is vanmiddag uit Openbaring. En we gaan met elkaar lezen. Hoofdstuk 4. Openbaring, hoofdstuk 4. In hoofdstuk 1 tot en met 3 heeft Johannes de brieven doorgekregen die hij moest schrijven voor de 7 gemeenten toen in die tijd. Maar ook voor ons in deze tijd. Die oren heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeenten in het meervoud zegt. Dus ook voor ons geldt dat. En dan gaat de eigenlijke openbaring verder in hoofdstuk 4. En dan is het niet zozeer meer horen wat de Heere God zegt, maar zien. Visionair. En dat begint dan in dit hoofdstuk. We gaan het samen lezen, openbaring hoofdstuk 4. We lezen het helemaal, vers 1 tot en met vers 11. Het heilige en onfeilbaar woord van onze God komt daar tot u en mij als volgt. Hierna, na die brieven die gedicteerd zijn, hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, die zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen of echo's van die donderslagen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Tot zover de schriftlezing uit Openbaring 4. De eerste 3 brieven, de eerste 3 hoofdstukken, de 7 brieven die zijn geweest. De kerk is opgeroepen. De lampen moeten blijven branden. Ze moet bruid zijn die uitkijkt naar de bruidegom. Vandaar telkens de oproep tot bekering en tot verwachting van de Heer Jezus, de bruidegom en zijn koninkrijk. En dan nu hoofdstuk 4. Ik hoop dat het zo bij ons mag werken. Dat we naar huis gaan en zeggen, ik zie er weer meer dan ooit naar uit dat de Heer Jezus komt. Zoals het aan het eind van Openbaring staat. Ja, kom Heere Jezus. Ja, dan is het een gezegende dienst geweest als we dat gebed in ons hart voelen opkomen. We gaan erbij stilstaan, Openbaringen 4 in 3 punten. God op de troon en zijn bestuur, dat is mijn eerste gedachte. God op de troon en zijn verbond en God op de troon en zijn verheerlijking. De Heere God op de troon en dan drie dingen, zijn bestuur, zijn verbond en zijn verheerlijking. Als inleiding op de preek gaan we samen zingen uit Psalm 139. 139 vers 1, 4 en 5. Ik lees aan u voor. 139 vers 1. Niets is op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Vers 4. Waar zou ik uw geest ontvluchten, ontvlien? En vers 5. Al nam ik van de dageraad de vleugels van het licht te baat. Ook daar zou uw hand me leiden. 139, 1, 4 en 5. God op de troon en onze eerste gedachte is dat we daar zien dat de Heer alles bestuurt. God op de troon en zijn bestuur. Laten we vers 1 lezen. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. Johannes op Patmos heeft dus die 7 brieven doorgekregen en opgeschreven. En toen was er een korte pauze na deze. En dan mag hij weer wat meemaken. En zie, en nu hoort hij het niet, maar ziet hij het. Een deur was geopend in de hemel. Het lijkt wel als op die geschiedenis bij Stefanus, weet u wel, vlak voordat hij klaar stond voor zijn beulen. Dan mag hij ook zo ontzettend ver in de hemel zien en dan ziet hij de Heer Jezus staande als geslacht, dat lam van God. Hoger dan de wolken, hoger dan de sterren. Dat kan blijkbaar. De Heere God kan ons in de geest zo ver leiden dat we daar dingen kunnen zien. Dat is onvoorstelbaar. Een soort geestelijke verrekijker. Dat je dingen ziet die je normaal helemaal niet kunt zien. En nog scherp ook. In de hemel der hemelen. Hij schouwt in de verte en toch hij ziet nog niets. Het is nog te vaag. En vandaar dat er ook een stem bij moet komen van de Heer Jezus, de Alfa en de Omega, van de verheerlijkte Heer Jezus. En die zegt, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Wat een voorrecht. Johannes die wandelt niet alleen door geloof, dat ook. Maar hij mag hier ook wandelen door aanschouwen. Visionair, hij ziet de dingen. En wat een voorrecht, gemeente, dat wij vanmiddag in de kerk zijn en zomaar mogen meekijken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, wat hij u laat zien. Want er valt wat te zien, een heel hoofdstuk lang. En voor elk die vorm leeft, zeker vanmiddag. In Openbaring 1 stond er dat de Heer Jezus zei, schrijf op wat geschieden zal. Hier staat erop, zie toch hetgeen geschieden moet. Dat is nog wat scherper zien. En niet geschieden zal, maar geschieden moet. Dat is mijn eerste punt, ook het bestuur van God. Want het kan soms moeilijk zijn op aarde. Het kan er verbijsterend aan toegaan op deze wereld, maar ook in uw eigen leven. Dat de loop van de gebeurtenissen zo anders gaan dat u sprakeloos bent soms. En ontzettend moeilijk te plaatsen en te begrijpen ook. Dat u soms wanhopig wordt als je erover doordenkt. En dan staat hier het moet geschieden wat je hier ziet. En dat is bedoeld tot grote troost voor Johannes en ook voor ons. Dat al begrijpen we alle dingen niet op aarde, er is toch een plan van God. En dat mag Johannes zien en wij mogen het ook zien. Zo moet het gaan. Wanhoop niet. Zo moet het gaan. En het loopt mij niet uit mijn hand. Dat is bemoedigend, zeg, voor Johannes die daar verbannen is op Patmos. En dat is bemoedigend voor de gemeente die verdrukt wordt en in de vervolging zit. Dat is bemoedigend voor de gemeente nu, wij, u en ik. Heel Gods kerk, dat gaan we nu verder zien, die zal daar een keer aankomen, verheerlijkt. En als we dan terugkijken zeggen we, het was toch het allerbeste, zo moest het gaan. Dit was een goed plan, het plan van God. En terstond werd Johannes in de geest opgetrokken. Hij komt dan in de derde hemel. Voorbij de wolkenhemel, voorbij de sterrenhemel, de derde hemel. Het eeuwige paradijs. Is vaker gebeurd in de Bijbel met de apostel Paulus, dat weet u waarschijnlijk wel. En die heeft daar toen dingen gezien. Nou, daar zei hij van, het is mij niet geoorloofd dat op te schrijven en door te geven. En die heeft toch heel wat opgeschreven en doorgegeven. Soms ook zeer moeilijk te begrijpen. Maar Johannes mag het wel doorgeven. Dat is zo rijk voor vanmiddag. Dat wij nu wel die dingen mogen zien die hij ziet. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon die eruit zag als de stenen jaspers en sardius. Johannes ziet een troon van Gods gericht. Majesteitelijk, heerlijk. Hoofdstuk 5 gaat dan verderop straks over de voltrekking van dat gericht en hoofdstuk 6 over de uitvoering. De voltrekker, dat is de Heer Jezus, hoofdstuk 5 en de uitvoering, hoofdstuk 6, maar nu alleen maar de troon, een heel hoofdstuk over die troon. En het eerste wat opvalt, het is er maar één. Dat is wel bijzonder, want in die tijd bij de Grieken, dan werd er over de troon al wel iets anders gedacht van de goden. De goden die woonden, zo zei men dat op de Olympus, tegenwoordig een cameramerk, ook nog wel een goede camera. Maar vroeger een berg. En daar woonden de goden en ieder had zo zijn eigen troon, dacht men bij de Grieken. Maar als Johannes door de geest van God wordt opgetrokken in de hemel, zegt hij nee. Ik zie toch maar één troon. Maar één God. Beste Grieken, er is er maar één. Israël wist dat al heel lang. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig God. Al heel vroeg in de Bijbel komt dat voor en hier komt het dus terug. En zijn troon is het middelpunt van alles wat er geschiedt. Daar zijn de besluiten van God vastgesteld. Daar volvoert hij zijn plannen. Daar wordt recht gesproken. Daar gaan straks de boeken ook open. En wat nou verder opvalt is dat Johannes wel die troon ziet, maar dan probeert hij ook te omschrijven wie hij op die troon ziet. Dan wordt het heel moeilijk. Valt u dat ook op? Hij heeft er geen naam voor. Wie zit hij nou op de troon? Ja, nou, laat ik het omschrijven. Die op de troon zit. Ja, dan weten we nog niet veel. Ja, hij kan het ook niet omschrijven. Bij de Joden is het al zo dat ze geen eens de naam van God willen uitspreken, want dan zou je misschien kunnen vangen en beperken in een naam. En als we hem dan zien, valt het dus ook niet in te sluiten en te omvatten. Die op de troon zat, het is vaag toch ook nog. Hij ontwaart God, maar hij kan het niet goed omschrijven. Het lijkt nog het meest op wit en rood licht. De stenen jaspers en sardius. Jaspers, dat is te vergelijken met wat wij dan noemen een witte diamant. Hel, fel, blinkend wit licht. Reinheid van de Heere God. Dat is nog niet zo moeilijk. De reinheid, zijn zuiverheid, zonder enige zonde. Heiligheid. Ook zijn glorie, zijn majesteit, zijn heerlijkheid. Ontoegankelijk licht. Dat moet u maar eens proberen. Dat moet, ja, niet te lang, want dan krijgt u de schade van. Maar zo als kind probeer dat allemaal wel een keer. Als dan de zon fel schijnt, dan denk je, nou ga ik even in de zon kijken. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Nou, dat lukt maar heel kort en daarna heb je heel de tijd een zwarte vlek. Dat is ook niet goed, dus probeer het toch maar niet. Maar slecht voor je ogen. Maar zo is het dus ook bij Johannes. Hij schouwt dat, maar hij kan niet lang naar kijken. Wie kan God zien en leven? Wit licht. Maar ook sardius, rood, rossig licht. Als van vuur. Onze God is een verterend vuur. Hij ijvert voor zijn naam, zijn recht, zijn gezag, zijn rijk. Als je het probeert te schematiseren, zou je kunnen zeggen, het ene dat gaat over wie God is in zijn wezen, wit. Het andere gaat over wie God is in zijn macht en daden in de praktijk. Zijn werken. Het staat zo mooi in Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Dat is die ene kant. God in zijn wezen. En dan niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt er stond. Dat is dat rozige, dat rode licht. Sardius. Gemeente, laten wij vanmiddag als wij mogen meekijken in hele diepe eerbied en vol afhankelijkheid, als het ware voor de Heere, neerknielen. Heere, bent u dat. Ik wil u ook de eer geven die u toekomt. En als u daar zo wit en rein op uw troon bent en zo machtig in uw daden, dan voel ik me zo machteloos en ook zwart en onrein. Dat is helemaal niet erg als je zo voelt, want dat zijn we ook. Toen Jesaja een ontmoeting kreeg met de Heere, Toen zei hij, wee mij, ik verga met al mijn geleerdheid, want die was ook geleerd tegen die Jesaja. Ik ben een man van onreine lippen en dat volk waar ik tussen woon is ook onrein. Die voelt zich gelijk zwart. Maar dat is ook de bedoeling als wij dit zien. Dat we dat mogen zien, dat is de ene kant. Wij in dat witte licht. En dan ook dat andere, wij en die daadkracht van God. Ja, dan horen we tegen elkaar te zeggen vanmiddag, laten we onze eigen zin en eigen lust vrezen. En ons voegen naar wat hij nu wil. We hebben een dichter in ons land gehad, Huygens, al lang geleden. Dat las ik bij de voorbereiding. Die had een vriendin en die werd door een ongeval blind. En toen schreef hij, naar aanleiding van Romeinen 9, de pottenbakker en de potten. God volgen, dat voegt de klei, dat past ons mensen. God volgen, dat voegt de klei. Al breekt hij ons aan scherven. Hij bedoelt maar, vertrouw nochtans de Heere God. Ook al is nou jouw weg heel donker, letterlijk, als je blind bent. En daar roept de Heer ons ook op. God, troon en zijn bestuur. Wit en rood licht. Dat is mijn eerste punt. En een tweede punt. God op de troon en zijn verbond. Hoe zal het met Johannes vergaan? Zal die als dood neervallen? Want Johannes is ook een gebrekkig mens, heeft ook zonde. Hij ziet de heilige en heerlijke machtige God. Wie kan God zien en leven? En dan moeten we nog even verder lezen. Vers 5. Wat ziet hij nog meer bij die troon? Bliksemen en donderslagen en stemmen, oftewel echo's, gaan van die troon uit. Dan denk ik gelijk aan de Sinaï-u misschien ook wel. Toen de wet van God gegeven werd en toen was dat precies zo. Bliksemen, donderslagen en stemmen. En heel dat volk Israël voelde iets van het misnoegen van God over hun zondigheid en zonden. Ze zeiden tegen Mozes, ga jij alsjeblieft naar voren, want wij zullen allemaal vergaan. Zo verschrikkelijk was het. Dat ziet hij hier ook. God die geen enkele zonde door de vingers ziet en geen overtreder onschuldig zal houden. Zal nou Johannes neervallen? En dat is zo prachtig in dit gedeelte. Nee, het gaat anders. Vers 3. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. Wat betekent dat? Nou, een regenboog, dat begrijpen we wel. Als er een onweersbui geweest is en we rijden weer door het land wat fris beregend is en de lucht is opgeklaard en de zon schijnt weer en er is een regenboog. Bijna iedereen zegt dan, hé, de regenboog. Of als je in de auto rijdt, de regenboog. Zo, helemaal van het ene eind tot het andere. Geweldig. Zijn we opgelucht? Onweersbui is voorbij. Ik ben opgelucht. De regenboog. In het gewone leven zo. Ook heeft de geestelijke betekenis. Hè? Bij Noach was de regenboog een bewijs dat de aarde niet meer door water zal vergaan. Gods trouw verbond. Nou, daar gaat het hier ook over. Die reddende trouw van de Heere God. Die is in een regenboog zichtbaar, alleen. Het is wel een bijzondere regenboog. Wij zien altijd maar een halve regenboog. Maar hier is een regenboog helemaal rondom de troon. Niet in een halve cirkel, maar een complete groene gekleurde regenboog. Dat is namelijk als smaragd. Dus de overheersende kleur van die regenboog is groen, smaragdgroen. Die vreselijke majesteit. Donder, bliksemen, wit en rood van God is omgeven door een groene cirkel van de regenboog. Van zijn trouw, van zijn, ja, dat betekent de kleur groen vooral, van de hoop die dat bij ons opwekt. Het wordt nu lente. Nou, en als je dan in de polder rijdt, dan zie je zo heel zacht die donkere aarde weer lichtgroen worden. Dan zeg je, het wordt weer lente. De groene kleur zie ik weer. De knopjes komen uit groen. Er is weer hoop. Heel de aarde verandert weer. Nou, dat betekent deze smaragdkleur ook. Er is hoop vanaf die troon. Jawel, bliksemen en donderslagen. En die zien wij ook in deze tijd. Die kunt u ook in uw eigen leven zien. Maar het is niet het enige wat van God uitgaat. Er zijn oordelen van de Heer op deze aarde. Denk alleen aan het Midden-Oosten en aan Syrië enzovoorts. Maar het is niet het enige. Staar u daar nou niet op blind. Op dat witte en dat rode op de troon. Maar besef, daar is een cirkel helemaal omheen. Smaragdgroen. Een tijdje geleden was ik op weg naar de supermarkt, de C1000. Toen liep ik langs de kranten die er in de rek lagen. Volkskrant met heel grote letters. Nou, dat is meestal Telegraaf, dus dat is wel bijzonder als de Volkskrant dat hebt. Wat staat er? Nu weet ik zeker dat God niet bestaat. Maar nog even beter lezen. Journalist. Die in Homs is geweest, Syrië. Hij wilde eerder terug, maar kon niet. Een stuk erge dingen meegemaakt. Ik heb niet helemaal gelezen, maar ik denk dat ik hem wel zou begrijpen als ik dat allemaal had gelezen. Hij komt terug en zegt, ik dit heb meegemaakt. Nu weet ik zeker, God bestaat niet. Ja, toen was ik net met deze preek bezig. Toen dacht ik, wat is dat erg voor die man. Dat hij nou niet weet van die groene rand rondom de troon. Dat het nou niet alleen oordelen zijn die op de aarde van de Heer aanwezig zijn. Maar dat er ook trouw en genade en hoop vanaf die troon komt. Hij heeft alleen maar naar die aarde gekeken. Dat was ook verschrikkelijk. Maar er is ook nog een troon, er is ook nog een Bijbel. En daar staat dat in. Ja, dat is wel moeilijk, dat weet ik wel. Dat vecht tegen elkaar. Maar hij wist er niet eens van af. De kerk op aarde, dat staat al in de profeet Jesaja, die is vaak door onweder, onweer voortgedreven. Nou ben je bang hoor. Zal je maar, die bliksem zal je maar treffen. Dan ben je heel bang. We kunnen best wel eens bang zijn als we kijken wat er allemaal gebeurt. Dat misnoegen van de Heer, als dat mij gaat raken. Maar nou staat er ook een groene rand. Dat betekent er is hoop bij God. Er is een schuilplaats voor die onweersbui in de Heer Jezus zijn Zoon. Dat zegt Jesaja ook. Hoofdstuk 32, die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Dan zijn wij veilig bij hem. Dan mogen we te midden van ons moeilijke leven hem aangrijperen. Er is toch hoop bij u. Door de Heer Jezus die hier spreekt met Johannes. We zijn door onweer voortgedreven. Maar bij u is een schuilplaats. En gemeente, wee u als u daar niet wilt schuilen. Terwijl u er nu wel van weet. Van die groene rand. Want dan blijkt ook uit het boek Openbaring dat we zeker zullen vergaan door dat witte licht en die rode kracht. Daarom, wat doet u nu? Kom, vrees niet. Ik begrijp het wel als u denkt, zou de Heer mij wel willen? Moet u eens weten hoe ik ben? Nou ja, dat is een mooi voorbeeld van Esther. Die dacht toen ook met koning Ahasveros, hij heeft me niet meer geroepen. En als ik nou naar hem toe ga, wat zal er dan gebeuren? Ja, het moet, mijn volk gaat eraan. En dan die prachtige uitspraak. Kom, ik zal tot de koning gaan. En de gunstrijk krijgt ze de scepter toegereikt. Nou, dat zeg ik ook tegen u allemaal. Als u er nog niet van weet, alleen maar van die boze kant van de Heer die er ook is. En ik roep u toch op om tot die troon te gaan. Dan moet u aan die groene rand denken. En al ben je dan nog bang van binnen. Dan zeg je net als Esther, kom. En het zal 100% meevallen, want het is echt waar. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat huilend schreiend tot hem vlucht. Daar komt die regel. Dat ongeveinsd, in het midden van de ellende. Nu weet ik zeker dat God niet bestaat. In het midden, niet ervoor, niet erna. Zich tot Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Die komen niet beschaamd uit. Een genadetroon. Prachtig. Neem het mee, hè, en vertel het door. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen, bekleed met witte kleren. En ze hadden gouden kroon op hun hoofden. Ja, je ziet die toekomst van de kerk bij de Heere God, Johannes. En laten we goed vasthouden, het is een visioen. Het is niet een notaris die precies nauwkeurig omschrijft hoe het allemaal exact zit. Hè. Het is geen akte van de notaris, maar hij ziet het. En hij schouwt zinnenbeeldig deze dingen. 24 tronen met 24 ouderlingen. Komt in de Bijbel één keer voor, 1 Kronieken 24. Ik zou maar zeggen dat is toevallig, maar helemaal niet. Ik kan het goed onthouden. 1 Kronieken 24. David verdeelt de priesters in 24 klassen. En elke klas krijgt een leider, een overpriester. Prachtig toe te passen op deze tekst. De kerk is immers een koninklijk priesterdom, zegt het Nieuwe Testament. En hier zien we dan de afgevaardigden van dat koninklijk priesterdom. Daar in de hemel. Wat zien ze er mooi uit, zeg. Witte kleren, gouden kroon. Een soort hemelse synode. Met de afgevaardigden van de kerken uit het Nieuwe Testament, alle tijden en plaatsen. Met een heerlijke voorzitter, waarvan de Joden de naam niet uitspreken die op de troon zit. De gemeente van de Heer Jezus is vertegenwoordigd in de hemel. En ze zijn rondom de troon. Ja, vanmorgen moest ik in Bunde preken. Moest ik het voor de kinderen uitleggen. En soms sta je daar in één keer voor, had ik niet aan gedacht. Dat heb ik gezegd, nou is net als op de kleuterschool. Dan zie ik alle kinderen in een cirkel rond de juf. Waarom? Nou, dan kan de juf ze allemaal goed zien. In de gaten houden. Voor iedereen zorgen. En ze zijn allemaal gericht op de juf. Dat is hier ook zo. De Heer is gericht op heel zijn kerk. Het kan zo zwaar en moeilijk niet zijn. Hij houdt ze in het oog. Al loopt het tegen. Hij is erbij. Geweldig. Die hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Als je dan iets wilde vragen en de juffrouw hoorde het niet, dan kreunde je erbij vroeger. Hè? Dat mag u ook doen in uw gebed. Hij zal u horen, te midden van al uw gebrek, tekort en zonde. En het is zo prachtig dat die kerk hier zo heerlijk eruit ziet. Witte kleren, gouden kroon, er is helemaal niks mis mee. Terwijl het op aarde zo tegenovergesteld is vaak. Door de zonden en gebreken zijn wij al niet helemaal wit. En omdat er ook zoveel tegenslag is voor de kerk, wat wordt ze niet vervolgd in vele delen van de wereld? Wat wordt er geen aanval gedaan op de kerk? Als je zo op aarde kijkt, staat in de Bijbel dat de poorten van de hel de gemeente van de Heer Jezus wil overweldigen. Nou, dat moet je eens vasthouden, dat is een beeld. De poorten van de hel, een soort, nou ja, laat maar zeggen, een soort put. Dan gaat open, dan gaan de poorten open. Wat komt eruit? Allemaal dingen die de gemeente wil overweldigen. Dan weer een rijk, een verschrikkelijk rijk met een tiran aan het hoofd. Hitler. Syrië. Dan weer een filosoof die ontzettend veel aanhang heeft. Goede ideeën, maar dwars tegen de Bijbel. Weer helemaal mensen worden verleid. Dan weer een dominee of een professor. Die weet veel, joh. Maar het klopt net niet met de Bijbel. Hij probeert ze te verleiden. Ook uit die poort. Nou, vul maar in. Die willen de gemeente overweldigen. En als het dan ons ligt, worden we ook overweldigd. En zo wordt er geweld gedaan op ons. En wordt er gebeukt op die kerk, op die gemeente. Ze ziet er vaak uit als in lompen gekleed, zwerverachtig. Op aarde. Toch zegt Johannes, nee, ik zie ze daar met witte kleren en een gouden kroon. Dat is bijzonder. Twee werkelijkheden op één moment. Op aarde en lomp in de hemel met witte kleren en een gouden kroon. Ik las dat ook. In Amsterdam vroeger had je veel bedrijfjes in die grote panden. En dan beneden was de werkplaats, in Rotterdam ook trouwens. En dan boven de werkplaats woonden de mensen die daar beneden werkten. En dan stond er een bordje op de pand. Werkplaats beneden, woning boven. Werkplaats beneden, woning boven. Nou, dat is hier het geval. Werkplaats beneden, dat is de kerk op aarde. De poorten van de hel proberen haar te overweldigen. Ze loopt soms in lompen. Maar de woonplaats is boven. Moet je kijken hoe ze daar zijn, zonder werkkleren. En alle rust. Zegt Paulus het niet zelf. Mijn wandel, mijn burgerschap is in de hemel. Woonplaats boven. Al heb ik dan zo ontzettend veel te verduren. Doornen in mijn vlees en zo. Boven woon ik. Het gaat goed. Dat ziet Johannes. Ook al zit hij zelf op Patmos en wordt de gemeente vervolgd. Gemeente, mag u dat van uzelf al echt weten, dat u de Heer Jezus hartelijk lief hebt, dat u een nieuw hart hebt, dat u zonden vergeven zijn, dat u niet bang meer bent voor hem. Mag ik ook tegen u zeggen, werkplaats beneden, je kunt nog helemaal meemaken, maar woning boven, eens kijken hoe het daaruit ziet. Als je het niet weet, dan moet ik u ook wel waarschuwen vanmiddag. Werkplaats beneden, woning nog lager. U weet wel waar ik het net over had met die poorten. Waar Korach, Datum en Abiram naartoe gingen. Dat is ook de werkelijkheid, ook van Openbaring. Zullen we straks wel lezen verderop. Het is niet de bedoeling, gemeente, dat we daar naartoe gaan. Daarom horen we dit. Het is misschien wel ouderwets, maar ik las het een tijdje geleden en ik geef het aan u mee. Het is, dacht ik, een lied, maar ook een gedicht. Nog is het tijd. De Heere geeft gena. Toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? Het is nu het uur van de beslissing. Bij de grens reeds begint het gericht. Deze troon. O geloof in de Heiland. Uw redder. En hij voert u naar het eeuwige licht. Woonplaats. Boven. Kijk ze daar zitten. 24 ouderlingen. In alle rust. De zorg is voor hen. Helemaal gericht op de Heere. Afhankelijk. Als wij dat kennen op aarde ook, komen we daar zeker aan. Gaan we niet verloren. God op de troon en zijn verbond. Dat is dat groene licht, zijn trouw. En mijn laatste punt, God op de troon en zijn verheerlijking. En 7 vurige lampen, vers 5, waren brandend voor de troon. Welke zijn de 7 geesten van God? Voor die vreselijke majesteitelijke troon met die bliksemstralen en donderslagen ontwaart Johannes nog iets, 7 brandende lampen. Het doet ons denken aan het heiligdom van Israël vroeger. De tabernakel in de tempel was een kandelaar met 7 armen en 7 lampen. Die stond voor het voorhangsel. En achter het voorhangsel was de ark van het verbond, de zetel van God. Hier is het net zo. Alleen dat voorhangsel is er niet. Het staat voor de troon, voor de zetel van God. Een volheid, het getal 7. De Heilige Geest staat erachter, wordt ermee bedoeld. In al zijn volheid en kracht en werkingen en bedieningen. Dat is wel wat heel apart en bijzonder, hè? Want de Heilige Geest, zegt u misschien, is toch God zelf? Ja, dat klopt. Hebben wij in de dogmatiek die samenvattende term van de drie-eenheid voor. Dat is zo. Eigenlijk moet die Heilige Geest ook in die troon zitten, in dat witte licht. Want hij is God zelf. Toch staat er dat hij voor de troon staat. Wat betekent dat? Al is hij God zelf, hoe is hij dan God? Net als vroeger de dienaar voor de troon stond te wachten op de bevelen van de koning om aan het werk te gaan. En zijn bevel uit te voeren. Zo ook de Heilige Geest. Staat klaar om het werk wat de Vader en de Zoon opdraagt uit te voeren. Bereid om gezonden te worden. En als hij dan gezonden wordt, gemeente, dan zegt Jesaja 4, is die de geest van het oordeel en de uitbranding. Als je hem tegenkomt, dan ga je in één keer zien, oh, wat ben ik zwart. Oh, wat moet ik daarvan verlost worden, van die verkeerde dingen. Eerst had je er geen last van, maar door die geest van de uitbranding, Jesaja 4, zie je het wel. Maar het is niet het enige, het is ook die geest van Pinksteren. Die mijn hart in brand zet, niet alleen van verslagenheid, maar ook van, er is hulp bij een ander. Wat moet ik doen? Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wordt dan verkondigd. En dan valt daar licht op die Heer Jezus Christus. En dan ga je zo zwart als je bent. Bidden en roepen. Help mij, Heere. Hij die op de troon zit, die stuurt die geest in de gemeente. En die stuurt die geest in de harten van ons. En dan gaat dat werk gebeuren. Dat is heel bevindelijk als je dat voelt. Dat is echt een ervaring in je leven. Hij staat voor de troon en God heeft daar een behagen in. Dat is er dus echt, dat werk van de Heilige Geest. En die ouderlingen zitten daar ook omheen. Die zien dat ook, hebben daar ook behagen in. Heeft u dat ook trouwens? Bent u ook onder de indruk van de Heilige Geest en wat die kan en allemaal geeft? Of ben je meer onder de indruk van jezelf? Ja, maar ik geloof wel hoor. Zeker weten. Nou, hier staat het dus dat het andersom is. Zeker weten dat die geest er is en dat daar alles vandaan komt. Bent u er ook onder de indruk van, zoals die op de troon zat en die ouderlingen? Kunnen we zoveel verwachten van de Heere God? Een tijdje geleden las ik in een boek over Hudson Taylor. Een zendeling van China, weet u wel, in de vorige eeuw, 1800. En die had daar in China een zoontje verloren, maar gelukkig nog andere kinderen en zijn vrouw over. En die andere kinderen waren op een gegeven moment zo groot dat ze teruggingen naar Engeland. Maar goed, zijn vrouw bleef bij hem. Ze hadden net een baby gekregen. Maar wat gebeurt er? Die vrouw wordt ziek en die baby ook. We hebben ook net een baby gekregen. Dan denk je daar nog dubbel aan. En ze sterven, alle twee. Is er al een kind overleden? Anderen zijn naar huis. Die je nog over hebt, sterven. Met je vrouw erbij. En dan moet je nou nog gaan evangeliseren in China. Nou, en toen ging die geest, die zeven geesten, bij Hudson Taylor, een gewone man zoals u en ik, in zijn hart laten voelen dat hij er is. En toen schreef hij naar Engeland. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat mijn vrouw in de hemel met mijn jongste kind meer liefde, vrede en vreugde ervaren dan ik op aarde. Dat is bijzonder. Zwart op wit staat het hoor, dat heeft hij niet verzonnen. En ik geef het aan u mee. Het raakte mij, want dan dacht ik, nou, als dat mij overkomt, ik geloof niet dat ik dat redden zal. Maar als die Heilige Geest dat dan maar geven kan, ja, dan moet het gaan. Nou ja, daar gaat het hier over. Dat die daar is en klaar staat. En zodra de Heer hem zendt, kan die zelfs zulke dingen doen. Welke nood heb u vanmiddag? Roep hem aan, verwacht het. Van die Heilige Geest. Wees daar maar van onder de indruk. Niet alleen historisch dat hij wel bestaat, maar dat hij dat echt kan laten voelen. En voor de troon was een glazen zee. Wasvat. Ook al zoals vroeger. Dat was koper in het Oude Testament, hier van glas. Vroeger moesten de priesters zich daarin reinigen. En hier is, ja, het is toch geen vuil water, het is rein water. Ze hebben witte kleren. Ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. En dan staat er ook als beeld daarvan een wasvat met rein water. Ja, maar daar moet er toch heel veel zonde in zitten. Dat moet toch helemaal vuil zijn met water. Want die mensen zijn allemaal rein daar. Dus dat vuil moet in dat wasvat zitten. Nee, dat is ook voorbij. Een beeld van die totale en definitieve vergeving van al onze zonden. Je kijkt zo dwars door heel die zee, door dat wasvat heen. Helder water. Een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat gaat het worden. Geweldig. Geen één slecht werk en onvolkomenheid blijft erover. En de Heer laat zijn blik daarop rusten en die 24 ouderlingen ook. En wij mogen meekijken. Betekent ook nog iets anders. De Bijbel worden de volkeren van de wereld die zo in opstand zijn. Met een rusteloze zee vergeleken. Dat kan het ook zijn. In opstand tegen God en zijn bestuur. Wat kan je wel eens bang worden? Dat je denkt, ja, het is wel, ik heb het niet meegemaakt, maar zou het ook hier naartoe kunnen komen wat daar in Syrië gebeurt? Dan ben ik wel eens bang en dan denk ik, oh, doe eens het dwaas, je hebt geen verstand van politiek, zet het van je af. Ja, bent wel. U misschien ook wel. De volkeren, wat gaat er allemaal gebeuren? Het wordt een benauwde tijd, zegt Openbaring. Maar, zegt Johannes, het gaat eindigen met een kristallen zee. Helemaal vlak. Niet meer dat ze omhoog gaan zoals een rusteloze ziedende zee. Maar het gebruis der zee doet gij bedaren. Het rumoer der volken als de baren betoomt gij. Daar gaat het in eindigen. Alle opstand van welk rijk, welke machthebber, groot of klein, tegen die koning gaat het afleggen. En het wordt een glazen zee gelijk. De gemeente mag eromheen zitten en het zien. En in het midden van de troon vier dieren, vol ogen van voor en van achteren. Eigenlijk meer wezens kan je beter vertalen. Eén is, lijkt op een kalf, de ander op een arend, de volgende op aan een mens gelijk. De andere weer een leeuw, vol ogen. En ze zeiden, heilig, 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 wat wij gezongen hebben. Heel Bijbels, een geestelijk lied, wat helemaal overeenkomt. Keurig opgezocht door een van de broeders van u, met wat we hier lezen. Zoals de 24 oudsten de kerk vertegenwoordigen, zo vertegenwoordigen de vier dieren heel de schepping. Kalf, dat is het tamme vee, de leeuw is het wilde dieren, het arend de vogels en ook het hele menselijke geslacht. De hele schepping. Ze staan ook in verband met die troon. Ja, maar midden op de troon staat. Dat betekent op de trap naar de troon omhoog. Niet zo hoog als die rest. Maar wel in verband ermee. Daaronder. Op weg naar die troon. Dat het middenpunt is. Vier is het getal van de wereld. Dat wil altijd meer zijn dan het getal van God. Dat is drie. Nou, denk alleen maar aan oost, west, zuid en noord en zo. Getal van de wereld. Drie is het getal van God. Maar ook die wereld wordt gedragen door het woord van zijn kracht. En die hele schepping is voor hem een open boek, want er staat, ze hebben allemaal ogen aan alle kanten. Met andere woorden, de Heer kijkt er zo in hun ziel via al die ogen. De ogen is een spiegel van je ziel. Nou, en de Heer kijkt in die ogen bij die hele schepping. En het is naakt en geopend waar hij mee te doen heeft. Hij vat het als geen ander. Er is niks voor hem verborgen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Met die hebben we te maken op de troon. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Daar gaat het in eindigen. En waartoe is dat onderworpen? Zodat ze gaat zingen van hem die op de troon zit. Al wat gij wrocht zal juichen tot u weer. Kijk maar, hier staan ze. Heilig, 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 zeggen ze met elkaar. Is de Heere God, de Almachtige die is, die was en die komen zal. De duivel gaat het verliezen. Ook de schepping zal geheel tot eer van God daar aanwezig zijn. Wat kreunt ze momenteel? Wat raken de bronnen op van energie? Hoe moet het met onze aardbol? Nou, ik weet het ook niet, maar ik weet wel hoe het eindigt. Dat geloof ik. Ze gaat tot verheerlijking van God zingen. En als ze dat doet, dan gaan die ouderlingen meedoen, de afgevaardigden van de kerk. Wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo viel de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem. Die leeft in eeuwigheid en wierpen hun kroon voor de troon. Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. De schepping door dat hele oordeel heen gezuiverd, staat ook de Heere God te verheerlijken. Daarom mogen we nu ook weten dat de Heere daarop betrokken is. Hoe moeilijk ik het soms ook kan zien. Het is inderdaad als een borduurwerk wat ik totaal niet vat aan de onderkant dan. Hè? Maar we hebben nou ook iets van die bovenkant. Helemaal helder voor de Heere God. Al die ogen, daar kijkt hij in hun hart. En ze brengen hem de eer en de lof toe. Alle gezag, uw naam alleen zijn geprezen, Heere God Almachtig. We gaan naar huis. Is het al een beetje opkomen borrelen in uw hart? Kom, Heere Jezus. Ja, kom. Als dat zo is, dan heb u ook leren zingen in uw leven. Allereerst Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar ook Psalm 138. Als ik dan omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij leven. Dat heb ik meegemaakt in de kerk, of toen ik de Bijbel las, of toen ik gebeden heb. En toen ik het ook voelde, net als het zo'n teler, al was het dan iets anders. Ik heb het gevoeld. Schenk gij mij leven. En dan tenslotte, ik zal mij buigen. Dat is de bedoeling van deze preek. Op uw eis, naar uw paleis, daarboven, wat ik nu gezien heb, met Johannes. En om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Dat geven onze God, ons allemaal. Amen. Psalm 72 gaan we zingen, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, het zesde vers. Zullen we de Heere samen danken. Heere, dank u wel dat we dit in dat laatste Bijbelboek mochten meezien met Johannes. En dat het hem wel geoorloofd was door te geven aan de gemeente van alle tijden en plaatsen wat hij gezien heeft in die derde hemel. Wat een heerlijk gezicht. En aan de ene kant vervult het ons met eerbied en met kleinheid, wat bent u groot en majesteitelijk. En aan de andere kant, ook als het goed is, met nieuwe, frisse hoop en moed. Hoe het ook gaat, het gaat uiteindelijk goed. Een cirkel, een hele regenboog met die hoopvolle kleur, Gods trouw, door de Heer Jezus en zijn werk. Zodat we met vrijmoedigheid toegaan tot die troon van de genade om geholpen te worden op de tijd wanneer het u goed denkt. Hier zijn we als gemeente in Rotterdam, als gemeente met de broeders van de kerkraad en alle mensen die een taak hebben in de kerk. Heere God, dank u wel, wat een prachtig gezicht dat we dat mogen weten. Wat een troost. Richt ons alle op, geef ons frisse moed en kracht om ons in te spannen met heel ons hart. Voor de roeping die u voor ons heeft en voor uw gemeente. Want wat een heerlijk einde komt eraan. Wat een gezicht. Heren, wilt u de gemeente hier in Rotterdam zegenen met de voorganger, de broeders van de kerkraad, iedereen die een taak heeft. Laat u degene die leiding geven altijd voelen en beseffen. Al geef ik dan leiding, heb ook een ander altijd weer hard nodig. De voet kan niet zeggen dat hij de hand wel kan missen. En de mensen die denken, ik geef geen leiding en ik stel misschien niet veel voor in de kerk. Wat doe ik hier nou? Wat kan ik betekenen voor een ander? Dat is ook niet goed. Want u geeft dan aan ieder een gave. Om voor een ander te kunnen zijn. Dat ze dat ook mogen weten. En dat zo'n ieder heren als een lid van een lichaam zijn plaats en functie mag vervullen. En dat de gemeente wordt gebouwd door u. En door u alleen. Door uw geest. Met al zijn bedieningen en gaven. Kom, o Heilige Geest. Zeven geesten. Volheid van werking en kracht. Laat niet los wat u begonnen bent in Rotterdam. Zegen de jongeren, zegen de mensen van middelbare leeftijd, de vaders en moeders met de kinderen. Zegen de kleine kinderen, zegen de opa's en de oma's, zegen de oudere mensen, de alleenstaande mensen. De mensen die getrouwd waren en nu alleen zijn. Ontferm je over heel de gemeente. En ga ons voor met uw heiligt. Trek ons en we zullen u allen nalopen. Wel eens huilend en met pijn op de schouder vanwege het zware kruis, maar toch vol goede moed, achter u aan, in uw kracht sterk. Toch, al ben ik onrustig, gerust in uw ontferming. Groen licht, hoop bij de Heere God. Al gaan die oordelen er ook door, deze aarde. Bewaar ons alle, Heere, dat we een woonplaats krijgen onder de werkplaats. Maar breng ons in die hemel. Ontferm u en trek ons met de koorden van uw liefde. Ga met ons mee de nieuwe week en help ons bij ons werk als we dat mogen hebben. Zegen ons allen, school, de lagere school, de hogere school. Als het moeilijk is op ons werk, zegen ons en laat ons ervaren dat u er bent. We bidden het bijzonder voor de mensen die het heel zwaar hebben. Verdrietig zijn, eenzaam, die grote vragen hebben, die er soms helemaal niet uitkomen met het geloven met u. Heren, zou u dat willen doen wat u bij Hudson Taylor deed bij hen? U bent toch dezelfde God. En daarom hebben we dit toch gelezen. Daal haastig ter verlossing neer. En raak ons aan. En rust ons toe. Doe ons versteld staan van uw arm met macht. En uw hart vol liefde. Dat bidden we. Neem al onze zonden en tekortkomingen weg in deze dienst en deze dag. Geef ons een gezegende zondag voor de rest. En een zeer gezegende week. Ontferm deze wereld. Met al haar wonden en tekortkomingen. En geef dat de evangelische kracht mag doen. Juist op die moeilijke punten en momenten waar het in deze wereld heel duister is. Dat de evangelie mag klinken. Rij zo voorspoedig op het woord van de waarheid. Dat bidden we van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 85. En daarvan het vierde vers gaan we tenslotte met elkaar zingen. 85, het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde, blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemels boog. 85, het vierde vers. Thank you. zullen besluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk, o Geest, zend ons uw troost, uw genade neer. Zo zij u alleen, drie enige God, alle eer. Amen.